U krijgt hartjes van Menno als u zich registreert op bluetooth.studio.
En het is eigenlijk wel bloedgeil om te zien. Maar...
vals, dit is fake nieuws.
Dit is echt een valsheid gewoon. Ja. Ik denk dat zelfs de Trouw dit niet durft te schrijven. Hele tragische dingen om naar te kijken.
Ja.
You're fired.
Alles hieraan is natuurlijk voorop gezet.
Kamala Harris. Ze had wel goede klokken. Ja, ze had mooie horloges. Waar gaan we het over hebben vandaag? We hebben natuurlijk leuke dingen. Dit is een leuke dingen, Waanzinbar. Welkom bij de Waanzinbar trouwens. Mijn naam is Tom Switzer trouwens. Dit is Menno, ook aangenaam. En we gaan het over echt ouderwetse en waanzin hebben. Dat wil zeggen, de reden waarom ik er nog steeds brak uitzie. Ik heb al een week lang ongeveer een allergieaanval. En een van die nachten dat ik dus wakker lag, heb ik lekker de bed and breakfast vol liefde gebinged-watched. Althans, zoveel als ik kon verdragen. De best bekeken tv-programma van Nederland, toch? Schijnt.
Ja, iets in die richting. Ja.
Heel Nederland schijnt erop te hebben zitten wachten. En als je dan naar NL Ziet gaat of een abonnement daarop hebt, dan kun je al tv kijken. En dan kun je ook al van dat soort seizoenen, kun je dan in één keer alles kijken. Dus volgens mij heb ik het wel 4 afleveringen uitgehouden.
Dan... gok ik dat je nu een paar IQ-punten armer bent.
Dat weet ik niet, maar ik vond het wel grappig. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. We gaan het hebben over dat omvolking volgens het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, bestaat.
Nou, wat een verrassing.
Ja. We hebben Jack Oostveen, die hier al een keer eerder in de studio is geweest, over. Die heeft allemaal hele moeilijke grafiekjes. Echt een grafiekjesman, heeft in Delft gedoseerd, echt een techneut, ingenieur in van alles. En die heeft hier ooit een keer de oversterfte van het CBS, of volgens het CBS, keurig uitgelegd. Dat was een vrij pittige aflevering, omdat het nogal wat grafiekjeskennis, je moet ze kunnen lezen. Maar dat was wel echt een van de meest fundamentele onderzoeken op basis van CBS-cijfers. En nu heeft hij hetzelfde gedaan met omvolking. Omvolking, dat in de kranten heeft het een slechte naam, omdat er een plan achter zou zitten. Er schijnt ook best wel veel bewijs ervoor te zijn dat het idee van omvolking, dat toch best wel gepland was achteraf.
Ja.
Ja. Wat voor plan, wat voor opzet, wat voor ideeën erachter, boeien, ik weet het niet. Maar
er zijn een hele hoop redenen voor natuurlijk.
Ja, dus beschuldigen die linkse lui ons weer van complotdenken en er zit een plan achter van alles. Dan gaan er natuurlijk mensen zoeken naar dat plan en dat blijkt er dan te zijn. Ik heb het nog niet bekeken, maar het schijnt er te zijn. Ik vind ons plan eigenlijk ook wel goed. Ik zit echt helemaal zo ingebunkerd tussen allerlei lekkere materialen en dingetjes.
Ja, ik hoor tegenwoordig wel regelmatig Telcel Tom.
Ja, Telcel.
Ja.
Nou ja, goed.
Dat is toch leuk dat wij dat gewoon terugbrengen. Ja. Dat was vroeger heel leuk.
Ja.
Kon je uren naar kijken.
Ik heb dus afgelopen zondag, ik heb een hele fijne zondag gehad, was leuk.
Wat heb je gedaan?
Ik heb heel veel gedaan. Ik ben eerst naar de mis geweest in Utrecht. Daar sprak ik een horlogemaker uit de grote beroemde vallei in Zwitserland. Die werkt daar. Was fantastisch. De jongen is echt een vakman. Die werkt voor een klein bedrijf die weer onderdelen maakt voor Audemars Piguet, voor Richard Mille, voor Hermès. En toen zei ik, beste man, ik wil daar wel eens heen. Ja, dus ik wil er wel eens een interview aan wijden. Want Epoch moet ook gevuld worden met mooie interviews. En wij willen in de Aficionado Archipel ook mooi videomateriaal. Want dan gaat het over mooie dingen. Ja. En goed, het was allemaal fantastisch. Dus daar komt een vervolg op. Hoe en wat weet ik nog niet, maar ontzettend leuk. Hele vriendelijke jonge man. En ik zei dus dat ik een fan van Patek Philippe ben. En toen was hij helemaal verkocht, want hij werkt nu voor een klein bedrijf wat natuurlijk redelijk commercieel, dus onderdelen maken voor grotere bedrijven. Ze werken samen met Parmigiani Fleurier en die maken dus ook onderdelen en ze maken horloges, maar ze produceren ook onderdelen voor ook weer grotere merken. Maar dat is de wijze waarop dat kleine merk Parmigiaan dus overleeft ten opzichte van die grote merken. Dus ze verdienen veel aan het maken van onderdelen, maar ze maken daarnaast een soort, ja, misschien kietspelende of verliesgevende tak van hele mooie klokjes. Werken ze allemaal mee. Het is toch allemaal vervlochten daar in die, de Rhône, weet het, niet de Rhônevallei, maar dat is tussen Neuchâtel en Genève.
Ah,
ja, dus okay. En toen vroeg ik van, waar, als het aan jou ligt, waar zou je nou uiteindelijk het liefste werken? Wat voor werk zou je het liefste doen in jouw vak? Hij zei, werken bij Patek Philippe.
Dat blijft toch de...
Als je een Patek Philippe openmaakt, zei je, het is gewoon 100% perfectie, totale perfectie is dat.
Ja,
ja.
Nou, dat is wel heel mooi.
Wat ook leuk was, zei ik, van, wat heb je nu zelf om je pols? En dat bleek een seagull te zijn. Zeemeel.
Ja.
En, ja. Ja, nee, maar dat is een, misschien kent u het, dat is een merk uit China.
Ja.
Ja, en die maken mechaniekjes. Ik zei, joh, ik heb 20 jaar geleden een keer zo'n een klokje gehad met zo'n Siegel mechaniekje erin. En dat was best wel ruk. Hij draait wel en zo, maar het was niet heel geweldig. Maar het schijnt nu echt best wel goed te zijn. In ieder geval zelfs beter dan de Japanse tegenhangers zoals Miyoto en Seiko. Dus de Seiko's van nu, de Miyoto's van nu, die zijn niet beter meer dan die Siegels van nu. En Siegel van nu is echt in opkomst. Je ziet het ook steeds meer gebruikt worden in westerse merken, dat mensen dat ding uit China inkopen. Het kost ook niet zo heel veel. Dan koop je die mechaniekjes in. Die hoef je niet meer uit Zwitserland of Japan te halen, maar die kun je nu bij Siegel kopen. En dan maak je gewoon een heel hip klokje omheen. Dus kast en wijzerplaat en wijzers. En lopen met de geit. En dan heb je een handopwinder, dus een hand, geen kwartshorloge, maar een handopgewonden horloge voor een paar $100 tot en met maximaal 2000.
Dus dan kun je echt wat leuks kopen.
Dan kun je wat leuke dingen doen, ja. 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 En dat is natuurlijk wel grappig dat hij dat zegt. Hij zit dag in dag uit tussen de Zwitserse klokkenmakers. En alles is uiteindelijk relatief. Dat is wel mooi. Wil je perfectie? Jaag op een Patek Philippe of een oude Longines uit de jaren 40, 50. Prachtig spul, echt ja. Supermooi. Dan ga je op een gegeven moment qua kwaliteit ga je wel wat naar beneden. Cartier, Audemars Piguet, dat zijn allemaal toch, ja, het is niet het beste van het beste. Jaeger LeCoultre heeft superklokjes. Dat komt echt wel, dat gaat echt wel richting Patek Philippe. Maar voor de rest, ja, als je gewoon echt iets praktisch wil. Ik heb ook een klokje met een titaniumkast voor op het strand. Weet je, dat is gewoon schokbestendig en er zit een Miyoto mechaniekje in. Draait, kun je opdraaien met de hand. Maar kan onder water, kan op strand, kan tegen stoten, et cetera. Praktisch. Gewoon leuk. En dat doet hij zelf. Dus zo pragmatisch zijn ze zelf ook. Ze, hè, de species van high-level horlogemakers in de zevende hemel.
Ja.
Ja, dat is, ik vind het wel prachtig. Ja, ik was gewoon echt opgetogen. Het is leuk om een keer zo'n jonge man te ontmoeten die dat vak in is gegaan. Dus wie weet, binnenkort ritje naar Zwitserland. Oké, dus we hebben CBS-cijfers en...
Ja, de grafiekjes zijn, kun je natuurlijk...
Ja, wel op bloedklein.
Ja, maar die moet je op je telefoon doen, want we hebben geen kleur.
We gaan het hebben over natuurlijk... Kamala Harris.
Oh, jippie.
En Trump. Trump. Even Jinek zegt altijd Trump. En we hebben tweets van de week. Dus gewoon echt weer ouderwetse waanzinbar, vol onzin en ongein. Maar ja, ook wel weer serieus. Ja, ik had gisteren een lange dag. Het eerste deel heb ik dus al verteld. Het tweede deel hebben we gebarbecued, ook met katholieken. Dat was gewoon echt een katholieke dag zo'n beetje. Dat was leuk. We hebben heel veel sigaren gerookt en heel veel gebarbecued en heel veel... Ik heb eigenlijk niet zoveel gedronken, maar de anderen wel. En dachten we op een gegeven moment ook van, ja, waarom is het zo leuk? Weet je, op een gegeven moment waren alles tot en met 4 jaar lag op bed. En dan op een gegeven moment komen al die huisvaders weer terug die keurig hun kroost op bed leggen. Hè? Dus dat is niet allemaal vrouwenwerk, maar heel veel vaders doen het ook.
Ja.
En toen werd het gezellig. Dus toen hebben we doorgerookt en gepraat en kerkpolitiek besproken. En met vuisten op tafel geslagen, ruzie gemaakt en emoties getoond, gehuild. Oh nee, toch niet. Nee, we hebben niet gehuild. En op een gegeven moment dacht ik, waarom is het zo gezellig? En het was echt gezellig. En er pingelde een piano op de achtergrond. Er was een van die tieners die bleek dus heel goed piano te kunnen spelen. Maar hij was niet eens de enige, dus er kunnen meer piano spelen. Er ging in één keer iemand met een trompet bij staan. En er gingen 4 meisjes bij staan die gingen zingen. Die gingen gewoon een lied van Schubert zingen of zo. Of Pachelbel of weet ik veel wat ze allemaal aan het zingen waren.
Nou.
Echt belachelijk goed. Leuk. Echt. En de Sound of Music natuurlijk. Zo lekker stereotyp. Traditionele katholieken en meisjes in rok, jongens in... Ja, gewoon normaal. Blagen in korte broek, net als ik. Ik ben nog altijd een blaag.
Dat is een vraagje. Rokken, is dat ook echt katholiek? Want ik weet dat vanuit onze kerk, zeg maar, was dat verplicht.
Oh ja.
Maar bij de katholieken dacht ik dat niet zo was.
Er zijn niet zo kledingvoorschriften, maar het komt veel meer uit de mensen zelf, merk ik. Dat vrouwen zichzelf graag vrouwelijk willen kleden en mannen graag mannelijk. En jongens, jongensachtig en zo. Dat zit er veel meer in.
Nou, bij ons was het echt zo. Als je geen rok droeg, dan kwam je de kerk niet binnen.
Ja, okay.
Dus met een broek kwam je de kerk niet in.
Maar dat gaf ook wel wat aan over de... Dat wel wat verzet...
En hoed volgens mij ook. Mm. Ook verplicht. Mm. Dus dat waren allemaal...
Nee, er is niet een moeten. Alles in het traditionele katholicisme gaat alles uit vrije wil. En ook vanuit een verlangen om het goed te doen. Dus in één keer zie je dan, als je daar binnenkomt, zie je dan vrouwen met een klassieke mantilla. Dat is een hoofddoek. En als je getrouwd bent, dan heb je een gekleurde. En als je niet getrouwd bent, dan heb je een witte.
Maagdelijk, ja. Is het dan ook zo dat weduwen zwart dragen?
Nou, getrouwde vrouwen mogen ook al zwart dragen. Dus ja, okay. alles wat niet wit is.
Nee, oké. Okay.
Dus je ziet ook getrouwde vrouwen met zwarte mantilla's.
Nou, maar
ook in de Latijnse, dus in Spanje en in de Latijnse wereld zie je dat ook in de gewone katholieke kerken zie je dat al veel meer daar. Bij ons alleen in de traditioneel katholieke kerken, dus met een traditionele mis. Overigens is dat niet specifiek Nederlands. Het woord duidt al aan. Het komt uit de Spaanse wereld. Maar goed, op een gegeven moment hadden we dus, het was gezellig en wij zaten lekker aan de sigaren en bier en theologische discussies te houden en lekker ruzie te maken zoals mannen dat moeten doen, vind ik. De jeugd was zichzelf ook aan het vermaken. Ik bedoel, iedereen tot 12 uur was, of tot 12 jaar was aan het racen op skelters en zo. Echt ook tot 12 uur in de nacht. En ze waren aan het vissen en er waren heel wat aan het musiceren en er stond nergens een radio aan. Iedereen, de hele portie met kindergekrijs en babygekrijs, dat was al geweest. Dat was rond etenstijd en zo. En dan, maar niemand vroeg om muziek of zo. Maar de muziek was er wel, maar dat kwam in één keer gewoon van een piano en een trompet. En
leuk.
Een paar kinderen die Sound of Music zaten te zingen.
Ja,
dat is toch supergoed.
Ja.
Oké, hebben we nog verder leuke dingen? Nee.
Nee, dat was het.
Dat was het alweer, oké. Boekaankondigingen, ja, dat is wel goed, om even te hebben.
Ja, we hebben een paar dingetjes, ja.
Ja, we hebben natuurlijk nieuwe titels voor het najaar, best wel wat. De nieuwe Epoch staat erin, nieuw boekje van Klaas Maas over genderwaanzin. Een heel mooi nieuw boek van Nico Norte, een nieuwe Schelmenroman. Ook nog vrij recent, dus over de laatste paar jaren. Dat is eigenlijk wel mooi. De Dans in Eend was natuurlijk van 20, 30 jaar terug. En de holbewonercode is niet echt in dat. Dus dat is eigenlijk een uitzondering in zijn oeuvre. Maar de onvoorspelbaar verleden is natuurlijk zijn Afghanistan-tijd. Is eigenlijk ook alweer wat langer geleden, 15 jaar terug of zo. Nu komt dan de narige kabouter. En dat is eigenlijk dat zijn de recente schelmenstreken van Nico Norte. Wat hij allemaal uitgefroten heeft in coronatijd. De deugden en ondeugden. En de frustraties, de verhuizingen. Hij heeft ook heel Europa gezien in slechts 2 jaar tijd, die er nog niet in staat, maar die ik wel wil aankondigen, want daar is al een vertaalster mee bezig. The End of Women.
Oh.
Ken je dat?
Titel komt mij wel bekend voor.
En The End of Women is gewoon het einde van vrouwen. Kritiek op het feminisme. Prachtig. Een heel mooi boek. En wij kregen dus de vertaalster bood het aan om het te vertalen. Dus ik ging achter de rechten aan. Zo gaat dat nou eenmaal. Zo kunnen we dat ook alleen maar doen. Dus wij zijn een kleine uitgeverij. En we hebben een klein budget per vertaling beschikbaar. Dus dan moeten we de rechten van kopen en de vertaler van betalen. Maar dat is echt een schijntje ten opzichte van de uren die iemand erin steekt. Desalniettemin, we zijn een goede uitgeverij. Kunnen gelijk rechten kopen bij Amerikaanse of andere uitgevers. Dat maakt niet uit. Als u dat ook leuk lijkt om een boek te vertalen en u wil echt een goed boek vertalen, nou, doen we een voorstel naar info@deblauwetijger.com. Kunt u altijd een mailtje sturen met de titel en zegt dat van ik heb ervaring met vertalen. Dat is wel belangrijk, want anders krijgen we een rukvertaling. Dat willen we ook niet.
Maar nou, taalgebruik, Tom.
Dan krijgen we een minder bruikbare vertaling.
Goed zo.
Okay. Dus zo gaat dat. En ik vind dat goed, want kijk, in het buitenland is de hoeveelheid goede, kwalitatief goede titels is natuurlijk hoger dan in het binnenland. En het buitenland is namelijk een stukje groter dan het binnenland. Uiteindelijk is het vertalen van boeken levert vaak meer en meer betere titels op dan puur met Nederlandse of Vlaamse auteurs werken.
We hebben nog wel een paar leuke dingen, want we hebben uiteraard Bela Hamvas, hè, met
de filosofie van wijn. Een superboek. En dat gaat niet alleen over wijn. Het is echt een heel interessant boekje. In de 20e eeuw had je een stroming die hield zich bezig met boeddhisme, traditioneel christendom, heidendom, hè, dat paganisme. En dat zat een beetje rond de figuren van René Guénon en Schumann. Het zat ook een beetje in Duitsland, Scandinavië, hier en daar Frankrijk en Engeland ook. En er was een club auteurs die zich echt een beetje op een snijvlak van heel veel tradities bezig hield. Hamvas zat daarbij. Niemand kent hem, hij is onbekend, maar in Hongarije nog redelijk in de herinnering. Maar niet als de grote Hongaarse filosoof of zo. Hij heeft dus een aantal kleine geschriftjes geschreven. Lukács, de grote linkse filosoof uit die tijd, de communist, werd hij zodanig gepest dat hij uiteindelijk zijn baan verloor. Ja. En toen moest hij dus bij een elektriciteitscentrale in ploegendienst. Dat is bijna een strafkamp, was dat. Zeker voor een intellectueel. Heel treurig. Hij heeft best wel een zwaar leven gehad. De filosofie van wijn is een heel schitterend boekje. Het gaat niet alleen over wijn, het gaat ook over sigaren en het goede leven. Maar het is echt een filosofisch boekje in de school van die traditionalisten begin 20e of halverwege 20e eeuw. En we hebben volgens mij nog één.
Ja, zeker. Ja, we hebben ook nog Rolf Peter Sieverlee met het migratieprobleem.
Ja, is bijna klaar.
Nou,
ja,
die komt
Nico werkt eraan, is bijna klaar. Ja.
En uiteraard, ook al te bestellen, nog niet verschenen, maar komt er ook aan, is de nieuwe zijkalender voor seizoen 2025.
Ja. Heel goed.
Die is ook al bestelbaar.
Dus wel, Epoch is echt veel meer themagewijs gebundeld. De volgende Epoch gaat dus over vlees, maar dan ook in een hele brede betekenis. Zowel concreet over het vleesdieet, hoe heet dat ook al?
Carnivore.
Carnivore dieet, goed zo Menno. Ik ben het al helemaal kwijt, ik ben al aan het Bidenizeren. En over...
ik ben jouw Kamala Harris.
Maar ook over slacht. We gaan nou, en ook over stierenvechten. En ook over... Dus vlees in brede zin als bron van beschaving. Als bron van, ons, van het leven eigenlijk.
De motor van de beschaving.
Oh, zo heet hij. De motor van de beschaving. Toch?
Volgens mij wel.
Ja, dacht ik ook. Ja. Zoiets. Ja, ik weet niet meer wat ik verzonnen had. Maar zo is het wel echt. En die epoch gaat daar ook echt helemaal naar gevormd worden. En dat is het mooie ervan. En het nummer daarop, ja, het lijkt eigenlijk wel alsof we het boekje van David Engels aan het afwerken zijn. Wat moeten we doen? Dat zijn 22 levenslessen van wat je moet doen om de ondergang van Europa een beetje aangenaam te doorstaan. Een van die mooie levenslessen van die daarin staat, is omringen je met schoonheid.
Ja.
En dat gaan we dus ook weer in hele brede zin, gaan we daar een themanummer voor de winter van maken. Dat is wel echt typische winterbezigheid en schoonheid.
Dan moet je wel oppassen dat het niet materialistisch wordt. Hè? Wat ik nog wou benoemen is de herdruk van het prachtige boek van Kees van der Pel, De tragedie van Oekraïne. Europa als opmarsgebied in de oorlog tegen Rusland.
Ja, dat is wel leuk.
Is binnen en weer leverbaar, dus de mensen die hem besteld hebben krijgen hem eerdaags op de mat.
En bestel dan ook gelijk even deze.
Ja, dat is Glendison hebben we.
Heerlijk!
Ja, je kan hem ook bij jezelf houden.
Dat zijn wel twee. Oh ja, oké, je hebt een goede kamer. Ja, dat zijn wel twee echt fantastische boeken.
Ja, nou, maken we bij deze een beetje een einde aan de reclame, neem ik aan.
Nou ja, de reclame.
Dit was gewoon een hele leuke intro in onze boekenwinkel.
Waarom 3 uur telcel? Waar je not? Het CBS. Sjaak of Jack Oostveen. Je mag hem allebei zo noemen, dat maakt niet uit. Sommigen noemen Sjaak, anderen Jack. Die heeft gewoon waanzinnig veel data verzameld over generaties, geboorte plus immigratie in Nederland. Dat is heel leuk. We plakken even wat grafiekjes in beeld. Althans, onze allerliefste en bevalligste editor gaat dat doen. En dan kijkt u mee. De grafieken waar u naar kijkt, die beginnen altijd... per generatie ziet u verschillende lijnen. Dus de generatie van 45, van 47, van 1950, 55... tot en met de generatie van 2020. En die cijfers die zijn bijgewerkt tot en met het jaar 2022. Dus er zijn heel veel generaties uitgesplitst in lijnen, dus in groepjes. De generatie cohorts, zoals een statisticus dat betaamt te zeggen of te noemen. En dan zie je iets heel interessants. Dus je gaat uit van mensen die hier geboren worden. De geboorte is altijd 100%. Hè? Dus 100% van de geboortes is iedereen die hier geboren wordt. Mm-hmm. En dan in de vroegere generaties van 1930, 35 tot en met een jaartje of 1970, 80, 90. Ergens daar in de buurt was er amper nog kindersterfte. Dus je ziet bij die oudste generaties, zie je dat dat de 100% heel licht daalt naar 97%. Dus dat is lichte kindersterfte en dan gaat hij weer omhoog, waarschijnlijk omdat er wat mensen binnenkomen. Sterker nog, dat weten we helemaal zeker, want enkele tientallen jaren later zie je dus dat er op die leeftijd mensen immigreren. Dus dan gaat het weer richting de 100% en dan in één keer zakt het af door ouderdom, sterfte.
Ja.
Als je, dat zijn dus de generaties van 45, 47, 50, 1950 bedoel ik dan. 1955 zie je dat ook nog wel. Maar dan zie je eigenlijk dat binnen no time, dat eigenlijk binnen 10, 20 jaar dat de lijn licht begint op te lopen. Totdat je bij de generatie van 2020 terechtkomt. Maar ook die van 2015, die ook daarin begint natuurlijk de geboorte op 100%. En daarna komt in één keer de instroom. En die gaat zo ongelooflijk snel omhoog. Dus ja. Dan komen er dus kinderen binnen. Hè? Dus als je het hebt over de generatie van 2020 of 2015. Dus het aantal geborenen is altijd 100%. En dan in één keer gaat die leeftijdsgroep ten opzichte van het aantal in Nederland geborenen naar de 130% en eroverheen. In no time ook, hè?
Ja.
En dan schetst het CBS ook nog prognoses. Daar kunnen we het later over hebben. Maar nog even op deze grafiek. Dus in no time zit je van ten opzichte van het aantal geboortes in Nederland zit je tot heel ver, onder 130% en eroverheen. En dat is allemaal immigratie. Dus van de kinderen die geboren zijn in 2010, 15, 2020... Daarvan weten we gewoon dat ook in die laatste paar jaar wordt daar gewoon een derde aan toegevoegd. Soms zelfs 40%, 50%. En dat zijn prognoses. Die lijnen vlakken niet in één keer af wanneer ze ophouden. Naar de verwachting stijgen die gewoon door. Vlakken wel langzaam af. Maar dan heb je, als je die lijnen ongeveer doortrekt in een parabool, dan zou je ook heel makkelijk nog eens naar de 150 door kunnen schieten. Met andere woorden, ook die generatie die nu 7 tot 12 jaar oud is, waarvan natuurlijk ook in die 100% zit natuurlijk ook al een aantal tweede generatie
Absoluut.
Dat zijn geen blanke van oorsprong Nederlanders, weet je. Dat is, moet je ook nog eens beseffen. Daarvan is misschien ook wel 30-40% al tweede generatie migrant. Ja. Of migrantenkind. Mm. Zo moet je dat geloof ik noemen. En dan in één keer, in die 7 tot 12 jaar, komt daar nog eens 40-50% bij. Ja, en die spreken geen Nederlands. Die moeten dat allemaal leren. Het is extreem.
Maar die 40-50% is dan ten opzichte van de... Van origine Nederlands geboren kinderen, mm-hmm. zeg maar. Ja. Dat is de, ja.
Dus de immigratie neemt niet af.
Nee.
Je ziet zelfs dat het gewoon per generatie die in kaart gebracht is in deze grafiek nog steeds exponentieel toeneemt. Het aantal immigranten in die leeftijdscategorie ten opzichte van de in Nederland geborenen. En de in Nederland geborenen, als je daar nou voorzichtige schatting van maakt, dat 30% immigrant is. In de grote steden is het 80, 90, misschien soms zelfs 100%. En op platteland helemaal niet. Maar als je een gemiddelde neemt van misschien 30%.
Ja.
Ja. Dan zou het dus maar zo kunnen zijn dat als je nu tussen de 7 en de 12 bent. Of zelfs nog jonger. Dat je op je 20ste, dat je inderdaad vervangen bent. Want dan ben je in de minderheid. Als je geboren bent, zit je met z'n allen op 100%. Als je 20 bent, dan in één keer merk je van nou, we zitten op 150 of op 160%. Dus dat betekent dat van die 160% is sowieso al 60%, of van de 150% is 50% erbij gekomen tijdens je leven. Maar het aantal van die 100% die dan in Nederland geboren is, is ook al... Nou, 25, 30, 35%, hangt ook een beetje van de generatie af. Dus dan heb je maar zo... Van de 150% heb je maar zo al 75% minstens eerste of tweede generatie immigrant. Misschien zelfs derde generatie immigrant. Ja. En dan heb je toch echt over vervanging of omvolking.
Ja,
of...
dit noemen we gewoon de nieuwe Nederlanders.
Kijk, je kunt natuurlijk niet alles maskeren met het feit van... ja, die 100% die geven we allemaal een Nederlands paspoort, want die zijn hier geboren. Dus we kijken niet naar de afkomst. Ja, sorry, maar zo werkt het wel. Het CBS heeft ook andere categorieën waarin ze wel degelijk naar immigratieafkomst kijken. Dus dat wordt wel bijgehouden. Dus dan is het interessant om dat ook nog eens in kaart te brengen. Kijken of meneer Oostveen dat wil doen. De omvolging volgens het CBS heb je gewoon in beeld. En dan zie je dus heel duidelijk dat de generaties van 1945 tot en met... Wanneer zie je die lijnen echt wel stijgen? Dat is vanaf 1955, die generatie. Dan zie je in één keer toch wel echt wel duidelijk lijnen stijgen. Dus 1, 2, 3, 4, vanaf de vijfde lijn. Dus als 55, 1960.
Ik dacht dat het pas echt een beetje begon vanaf 70, 75, 80. Dat echt de grens is waarop die immigratie keihard begint.
Ja, maar dan komen er mensen binnen die dan ook 20, 25 of 30 zijn.
Ja.
Dus dan heb je het over de generaties 1955, 1960. Dus de mensen die nu 60, 65 zijn, 70 misschien al.
Ja.
En dan zie je dus die bevolkingstoename heel vlot boven de 100%. Daarvoor komen ze nog een keer op de 103, 4, 5%. En je ziet vanaf 1955, dus het geboortejaar 1955, zie je echt wel de lijnen steil omhoog lopen, over de 110% gaan. En die lijnen lopen nu ook allemaal terug, omdat ook die generaties allemaal aan het
sterven zijn. Dit zijn de leeftijden.
Ja, of misschien alweer aan het teruggaan zijn. Ik ken mensen, Turken, die gewoon hier geleefd hebben. Hun kinderen wonen nog hier, kleinkinderen wonen hier, maar zij gaan weer terug.
Ja.
Die ken ik ook. Mm. En dus het is niet allemaal hetzelfde. Hetzelfde geldt voor Italianen, Spanjaarden. Ja, als iemand oud wordt, je bent met pensioen, op een gegeven moment denk je van ik ga weer terug naar mijn geboortegrond, ik wil daar begraven worden. Mm. En zou ik heel terecht vinden. Maar voor de rest vind ik het een heel tragisch leven. Ik bedoel, je laat je kinderen achter, je kleinkinderen. En je gaat weer terug naar een land wat niet meer hetzelfde is. Misschien broers en zussen nog een paar in leven. Neefjes en nichtjes die je niet kennen. Of misschien wel, maar... Weet je, je komt nooit in de cultuur die je achtergelaten hebt. Dat is het tragische van emigratie. Ja. En daarom zou ik er dus ook nooit aan beginnen. Maar goed, dan kom je in de tweede grafiek. En die is ook interessant. Want dan kom je op het gebied van de prognoses van het CBS. Dus 2022 is de lijn... staat dwars door de grafiek heen getrokken. Dat is nu, of althans dat is tot hoever die cijfers bijgewerkt zijn door het CBS. En daarachter zijn de prognoses getrokken. En dat is natuurlijk heel interessant, want dan zie je dan dat in één keer een heel aantal van die lijnen
opmerkelijk genoeg aan het afvlakken zijn.
Ja! Dus het CBS verwacht gewoon dat wat nu in één keer exponentieel oploopt, aan generaties. Hè? Dus stel je zit in die categorie van 12-jarigen van op dit moment. En dan zit je in deze categorie. Dus dan verwacht je dat als je 20 bent dat je daar zit of zo. Weet je, dat er gaat bijna, ja, dan gaat stijl omhoog. Maar dat is dus niet het geval. Het CBS zegt, nee, als je 12 jaar bent, dan zit je weliswaar nu zo, stijl, Menno, zo.
Yeah.
Maar volgend jaar gaat hij alweer zo.
Oké. Okay.
En over 10 jaar blijft hij ook zo.
Oh.
En misschien dat hij nog heel zo, dat hij toch even wat blaft en keft zo. Dat hij nog heel even af en toe omhoog kruipt. Maar dan zie je dus dat de prognose van het CBS, ook nog van de generatie 2020, die staat er zelfs ook nog in geprognosticeerd. Ook die is interessant.
Ja.
Maar die maken niet een, hè, dus tot en met het jaar 2040. Verder maken ze hem niet af. Ook daar zie je dus de twee onderste lijnen van de generaties van 15 en 2020. Zie je in één keer heel scherp omhoog lopen tot 2040. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat ze daarna verwachten. Of die lijnen in één keer ook afvlakken. Zoals ze hebben gedaan met de generaties tot en met nu. 2005 bijvoorbeeld zie je gewoon helemaal afvlakken. Generatie van 2010 ja. Ook. Ja. Alsof dat gewoon. En nu hebben we gewoon. Ja, die stoppen nu. Weet je, die komen niet meer. Nou, dat is natuurlijk waanzin. Want we weten dat ze allemaal komen. En dat als dit kabinet of deze EU niets aan die grenzen doet en niks aan die bootjes die op en neer varen, onze eigen organisaties die betaald worden door de EU om gewoon mensen hierheen te brengen en misschien zelfs hierheen te vliegen. Wij weten allemaal veel wat er allemaal gebeurt. Ja, dan moet het CBS over 10 jaar zeggen, ja, foutje, ja, we hadden verwachtingen, we moeten de verwachtingen bijstellen. En dan gaat hij in één keer van zo, gaat hij naar toch zo.
Ja, maar wat je denk ik, waarom die lijnen zo stel omhoog gaan, als ik het dus goed begrijp, is het omdat we hebben hier al die immigratie. En die komen dan op een leeftijd dat ze zelf gezinnen gaan krijgen en kinderen.
Nee, geboortes. Want dan worden ze in Nederland geboren en vallen ze weer onder die 100%.
Dus dat betekent dat de voorspelling is dat er nog steeds meer en meer en meer geïmigreerd gaat worden.
Exact.
Dat is de prognose.
Ja, maar dat zijn alleen maar kinderen die binnenkomen. Want al die andere leeftijdsgrenzen stoppen gewoon.
Ja.
Dus het is knettergek.
Maar waar baseert het CBS dit op?
Misschien,
dat vind ik dan de vraag.
Misschien op het idee van laten we de mensen rustig houden. Ja? Ja, ik weet het anders niet.
Ja, nee, maar ik vind dat een hele rare prognose. Ja.
Want hoe weten ze dat de generatie van 2015 en 2020, dus kinderen die nu tussen de 2 en de 5 zijn, dat die nu nog amper binnenkomen.
Mm-hmm.
Wel een klein beetje, maar amper. Maar dat ze vanaf 2027 gewoon met honderdduizenden tegelijk binnenstromen. Want die klappen in één keer van 107% naar de 130 en eroverheen. En dat is dan in het jaar 2040. En dan zijn deze kinderen natuurlijk 22 tot en met 25. Maar waarom weet het CBS nu al dat ze in 2040... zoveel kinderen die nu net in het buitenland, dus vooral Afrika, Midden-Oosten geboren zijn, allemaal hierheen komen.
We kunnen dus eigenlijk stellen, omvolking is gewoon een feit. De vraag is alleen, is het een bijkomstigheid of was het de bedoeling?
Ja, er schijnen weer allerlei plannen uitgelekt te zijn dat het toch de bedoeling is. Maar ja, goed.
Nou ja, maar er is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen.
Kijk, als je al die landen daar bombardeert, dan komen ze op een gegeven moment wel in beweging.
Ja, maar
dat
los,
ten eerste, ze
maar
gaan
kijk
lopen.
Naar een, we hebben het een tijdje geleden gehad over Griekenland. Die nu dus gewoon voor een bevolkingsineenstorting staan. Die staan aan de drempel daarvan. Mm-hmm. En zo zijn er meer landen,
ja.
Vooral westerse landen.
Ja.
Omdat er gewoon te weinig kinderen gemaakt worden.
Ja, en alle huwelijken klappen. Portugal, over de 90% van de huwelijken eindigt in echtscheiding. Spanje is een goede tweede, volgens mij. Griekenland een goede tweede.
Japan is dramatisch.
Dramatisch. Kijk, dat is totale sociale ontbinding. En dat is gewoon absurd. En als dat niet,
maar het is niet zo,
gekeerd wordt.
Ja, maar het is niet zo dat wij het in Nederland veel beter doen. Wij zitten al jaren rond het punt dat wij ook, dat er geen 2 kinderen per gezin meer geboren worden. Dus dan boer je ook achteruit.
Ja.
Dus als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, ga je zeggen, oké, immigratie is logisch. Maar wat ik nog logischer zou vinden, is dat je dan als overheid aan je burgers gaat denken en ook voor je burgers zorg wil dragen voor hun geestelijke gezondheid en ja. Andere dingen. En dat je probeert om je burgers te stimuleren om meer kinderen te krijgen.
Ja.
Wat ze bijvoorbeeld in Duitsland wel doen.
Oké, okay. Ja, en in Hongarije en
ja.
In Rusland.
Nou, Hongarije is een van de beste voorbeelden daarvan.
Ja. En dat lukt ze ook. Hè?
Ja.
Alleen Orbán al, ik bedoel, zo heel lang is die man niet aan de macht. weet hij gewoon dat geboortecijfer om te turnen.
Nou, en mijn punt in dit hele verhaal is gewoon dus, en wat doet onze Nederlandse regering? Die zeggen niet, wij gaan onze eigen burgers ondersteunen en stimuleren en proberen om een krachtige samenhang in de samenleving te krijgen. Nee, die vormen gewoon een afbreukbeleid van hun eigen burgers.
Ja.
Belasting op belasting op belasting en betalen, betalen, betalen en werken. En wat gaan we doen met het geld wat jullie verdienen? Immigranten naar binnen halen. Want we hebben een probleem met bevolking.
Ja,
ja, dit is gewoon aan alle kanten nou, een afbraakbeleid.
Nou, dan is het dus wel een omvolkingsplan.
Nou, en ik weet niet of het een plan is, ja, maar als zij dit zeggen, is het beleid.
Wij willen immigratie omdat onze bevolking vergrijst en dat het vervangingscijfer negatief is. Hè, dus onder de 1,8 of onder de 2,1, ik weet niet wat dat cijfer nu is. Maar als dat zo is en een overheid zegt, we gaan actieve emigratie of immigratie stimuleren omdat we een demografisch probleem hebben, ja, dan is dat toch gewoon een omvolkingsplan. Dat is dat kun je dan, dat woord is dan onaangenaam, maar je kunt een vervangingsplan of een omvolkingsplan, wat maakt het uit? Het is wel een plan.
Het is een noodplan, een reparatieplan.
Nou ja, je zou ook kunnen zeggen van, die Orbán, je komt geen buitenlander tegen in dat land. In het oosten heb je wel veel zigeuners, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk strikt genomen geen buitenlanders. Het is een andere etniciteit, zoals je daar ook Oekraïners hebt of Duitsers of Duitstaligen. Heb je in Hongarije ook zigeuners. Dus verschillende etniciteiten in een land hebt, is wat anders dan dat je immigratie hebt of dat je vluchtelingenopvang hebt. Dat zijn twee hele verschillende dingen. En waarom willen de Hongaren dat nou eenmaal niet? Omdat ze überhaupt al ervaring hebben met verschillende etniciteiten binnen één land. Dat is al heel lastig om daarmee te dealen. Dus de praktijk wijst al uit dat je dat niet zomaar moet doen. En bovendien, ze hebben het niet nodig. Ze weten ook al uit ervaring dat wanneer je gewoon de kinderbijslag omhoog gooit, dat de Hongaren denken van, een groot gezin is gezellig, het is fijn, we worden niet gestraft voor een kinderrijk gezin. En we hoeven niet krom te liggen van de belasting. Alhoewel de belasting in Hongarije, de BTW, is wel extreem hoog. Volgens mij is dat 25%.
Oké. Okay. Ja, maar dat hoeft niet zo erg te zijn.
Nee.
Hè?
Kijk, maar het leven is er goed op zich.
Precies, ja. Nou, ik ga erheen, dus we gaan het zien. Tegen de tijd dat de mensen dit kijken, ben ik onderweg terug.
Vraag even rond over hoe de belastingen daar zijn.
Ja, ja. Okay. Leuk.
Het Reformatorisch Dagblad, nu weten ze, hadden ze online een artikel geplaatst. En daarin beschuldigen ze Trump van dat hij veroordeeld zou zijn voor seksueel misbruik of verkrachting of wat dan ook. Toen heeft een goede bekende van mij, ik weet eigenlijk niet of ik hem mag noemen of niet, maar goed, een goede bekende van mij heeft de redactie gelijk erop aangesproken met een heel leuk bericht. Dat gaan we ook even voorlezen. Dan weet de redactie even dat ik uit betrouwbare bron citeer, want die redactie is natuurlijk zo ruk dat ze, nou ja goed, hè? Steef de Bruin. Onze bruine ridder van het Reformatorisch Dagblad.
Ja.
Er werd dus een mailtje gestuurd door een hele goede vriend van mij. Geachte heer Kranendonk, vanmorgen schreef u dat Donald Trump veroordeeld was voor meerdere verkrachtingen. Dit was uiteraard onwaar en vervolgens is dit bericht afgezwakt. Het zou in meerdere gevallen veroordeeld zijn voor, tussen aanhalingstekens, seksueel geweld tegen vrouwen. Waarom de meervoudsvorm vrouwen? Waren er meerdere zaken? Is hij veroordeeld voor seksueel geweld tegen vrouwen in het algemeen? Deze afzwakking doet nog steeds geen recht aan de waarheid. Trump is nooit strafrechtelijk vervolgd of veroordeeld in zedenzaken. Het enige juridische feit is een schikking in een civiele zaak tegen Jane Carroll vanwege sexual assault. En de heerlijke uitsmijter van deze e-mail is: ik hoop dat u in de gedrukte krant recht zult doen aan de feiten. Er is al genoeg onwaars over Trump beweerd en we hebben onlangs gezien waartoe dat kan leiden.
Ja.
Scherp. Geweldig, ja. Man. Ik lag in een deuk toen ik het las.
Nou, en terecht.
En terecht, want het is natuurlijk zo. En vervolgens komt de gedrukte krant op de mat. Mm-hmm. Het Reformatorisch Dagblad. En wat staat er in het Reformatorisch Dagblad? Kamala Harris het nu naar alle waarschijnlijkheid als democratische presidentskandidaat gaat opnemen tegen republikein Donald Trump. En dat is een bijzondere wending in de geschiedenis. Niet alleen vanwege het late moment waarop zij kandidaat is gesteld. Ook omdat Harris, als voormalig openbaar aanklager in trieste zedenzaken, de degens gaat kruisen met een kandidaat die schuldig is bevonden aan verkrachting van vrouwen. Beste Reformatorisch Dagblad, you are so bad. You're fired.
Ja, maar
ja, dit is toch erg, joh.
Maar kijk, ja, maar dit zijn ook geen ongelukjes meer, Tom. Dit zijn gewoon daadwerkelijke valse. Dit is fake nieuws.
Dit is echt een valsheid gewoon. Ja. Ik denk dat zelfs de Trouw dit niet durft te schrijven. Of zelfs de Volkskrant niet, of de NRC. Dit is zo erg. Ik denk niet dat dit in de NRC gaat komen. Nee. Je maakt je toch schietscheef. Je maakt je toch sitting duck. Ja, maar... Met die vieze, vuile fake nieuwsverspreiders.
Ja, maar ik ben heel... Maar laat maar raden, dit staat in een opiniegedeelte of zo.
Wim Kranendonk is redacteur van het Reformatorisch Dagblad. Dus een redactioneel gewoon... stuk.
Oké, okay. Ja, nou, dan ben je... Ja. Dan zou ik zeggen, laat de rechtszaken maar komen.
Nou, ik denk niet dat Trump geïnteresseerd is in het Reformatorisch Dagblad, Menno.
Nee, maar...
Omdat er nou niet echt republikeinse stemmers het Reformatorisch Dagblad lezen.
Weet ik, maar er zijn toch ook wel andere... Je mag toch niet zomaar iets opschrijven wat niet
waar
is?
Maar dat doen ze toch altijd. Dit is toch gewoon de rukheid der alle kranten. Nou ja, goed, en Kamala Harris die gaat het nu opnemen tegen... Naar alle waarschijnlijkheid moet er dan bijgezegd worden. Terwijl we natuurlijk gewoon de voorverkiezingen hebben gehad in de Democratische Partij. En dan kunnen de Democraten bepalen wie kandidaat wordt. En die hebben allemaal voor Biden gekozen. Wie stond er nog meer op de lijst? Niet Kamala Harris, volgens mij.
Gavin Newsom, dacht ik. Ja. En nog een aantal...
Kijk, als Trump dood was geschoten, hadden ze nu allemaal op Nikki Haley moeten stemmen. Van republikeinse zijde. Maar de democraten, die hebben helemaal geen... Daar komt er dus een nieuwe democratische conventie... waarin op de conventie, waarschijnlijk door kiesmannen of weet ik veel wat... gaat bepaald worden wie de kandidaat wordt, buiten het volk om. Ik vind het echt een totale staatsgreep.
Ja.
Het is bizar dat dat gebeurt. Want Kamala Harris is nu wel vice-president... en zou president worden in het geval Biden terugtreedt of doodgaat of wat dan ook. Maar dat zegt helemaal niets over de volgende termijn. Laat staan dat de democratische conventie gaat bepalen... wie de volgende kandidaat wordt. Dat is op de voorverkiezingen al bepaald. Dus moet nummer 2 van die voorverkiezingen naar voren geschoven... worden. Zoals ook bij de Republikeinen, waar Trump, als die afgeknald zou worden, zou Nikki Haley dat gaan worden. Want dat was natuurlijk het plan. Hij moest doodgeschoten worden en dan komt Nikki Haley daar naar voren.
Neocon
maakt geen zak uit of Biden of Kamala Harris of Nikki Haley daar komt te zitten, want ze zijn allemaal even erg en slecht en oorlogsgezind en gaan over lijken en maakt ze allemaal helemaal geen flikker uit. Dus die Kamala Harris, die het nu naar alle waarschijnlijkheid gaat worden, ja, dat is gewoon onconstitutioneel.
Ja, zoals ja. Zoveel.
Kunnen we nou naar de tweets van de week?
Ja.
Ja, want we hebben er wel 2 of 3 of zo.
Ja.
Het zijn echt hele leuke tweets. Even kijken. Charles Groenhuizen, we blijven bij het thema. Het is wel leuk. De sneuwe Charles begint ook te dementeren. Hij is vergeten dat Biden al jarenlang sukkelt en kachelt en stamelt en strompelt en valt en struikelt. Charles Groenhuizen die had namelijk eerder voorspeld, volgens hem zelf, hè, volgens hem op Twitter. Eerder voorspelde ik Biden alsnog 4 jaar president van de Verenigde Staten. Maar na het debat van 2 weken terug en de aanslag op Trump ziet het politieke speelveld er anders uit. De boodschap van Trump lijkt veranderd en de democraten zullen het over een andere boeg moeten gooien. Wat zijn de concrete consequenties van alles wat er gebeurd is? Ik ga er dieper op in. Nou, dan gaat hij ook een Q&A-sessions doen vanuit de States. Ja? Charles woont in de States. En dan moet hij op Twitter of X, moet hij dat natuurlijk elke dag even onder. Zo, hij is ook Q&A-sessies aan het doen op Twitter. Om de Nederlanders van... Van de
hoognodige propaganda te voorzien.
Ja.
Hij voorspelde dat bij
heerlijk, want we hadden natuurlijk een paar weken terug bij Forum Insight. Toen ik daar zat, hadden we ook dat fragment met al die presentatoren van op 1.
Oh.
Groenhuizen, Kelder en een paar van die trutjes. Allemaal heel erg druk aan het doen over waarom ze Willem Engel en Thierry Baudet nooit aan tafel uitnodigen. Want dat is natuurlijk best wel pijnlijk.
Oh,
dat ze die hele partij... En toen had hij ook zo'n paar domme opmerkingen. Nou, ontzettend leuk fragment. Hebben we hilarisch om moeten lachen. Dat was echt heel leuk. Tweet van de week. Ja, toch wel in negatieve opzicht. Ja, goed. Maar daar hoef je natuurlijk niet heel veel woorden aan vuil te maken. Een inhoudelijke tweet die wel met ons te maken heeft... komt van mijn goede vriend Erik van Goor. Die leuk twittert. Volg hem alsjeblieft. Erik van Go... 52558 heet hij. Het is een tweetje van Nieuw Rechts waar hij op reageert. Want Nieuw Rechts kwam met het bericht dat een politieagent uit Den Haag... die tevens actief lid was van de PVV... En dan zeg jij direct...
Dat kan niet.
Oké, heel goed. Is ontslagen vanwege zijn politieke uitlatingen op het sociale mediaplatform X. De politieman, Norbert S., zei onder meer dat hij minder gaaiers wil... en dat hij de islam niet accepteert. Nou, die tweet loopt nog even door... Erik van Goor die reageert daarop en die zegt... merkwaardig, want leden van de NCTV mogen volgens onze rechterlijke macht... iedereen zonder bewijs beschuldigen. Want Vrijheid van meningsuiting. En exact dat is gebeurd. Ze hebben ons beschuldigd zonder enige vorm van bewijs, ondersteunend materiaal of wat dan ook. En toen we ermee naar de rechter gingen, hebben we aangetoond waarom het niet mocht en waarom de staat geen vrijheid van meningsuiting heeft. Want daar kwamen ze in een eerdere aanleg ook al mee. En de rechter zei, ja hoor, de staat heeft wel vrijheid van meningsuiting. Dus de staat mag u en mij zonder enige vorm van bewijs in een rapport over terrorisme noemen en opnemen als wat dan ook. Zonder dat ze dat hoeven te onderbouwen, voorbeelden te geven of... Maakt niet uit, wij zijn vogelvrij. Lastersmaad en broodroof mag de staat zonder ruggespraak indienen. Zoals ook van de week in Duitsland gebeurde. Vorige week met Compact Magazine van Jürgen Elsasser. Gewaardeerde journalist op de rechterflanken. En hij komt van links. Het is een voormalig linkse journalist. Die later dus best wel rechts is geworden. Maar niet radicaal of wat dan ook. Het is een heel erg feitelijk, basic journalistiek platform. Basic blad, niet moeilijk, basic journalistiek, geen filosofische inzichten, vergezichten of wat dan ook. Het is gewoon journalistiek zoals het moet zijn.
Ik vind dit wel even, en, aangezien we toch in een wat terugkomende waanzinbar zitten met alle themaatjes en rubriekjes, dit is wel het moment voor die partij.
Ja, die gooi je erin, dat is wel echt inderdaad, ja. Dus, een politieagent uit Den Haag heeft geen vrijheid van meningsuiting, in tegenstelling tot wat de rechter in onze zaak in eerste aanleg heeft beweerd, namelijk dat de staat wel vrijheid van meningsuiting heeft, of een ambtenaar die heeft bij monden van de zaak in een terrorisme-rapport mag hij zeggen wat hij wil. En maar een politieagent mag dat dus allemaal niet, volgens de baas, die staat op straat. Maar hoe Nieuw-Rechts er nou bij komt dat hij lid is van de PVV? PVV heeft geen leden.
Nee, eenmanspartij.
Het is een eenmanspartij. Ja. Dus je kunt niet lid zijn van de PVV. Dat is een slordigheidje.
Dus guilty by association. Ja.
Nieuw-Rechts is op zich lekker bezig. Leuk websiteje. Heeft er jaren over gedaan om ver te komen. Ook gewoon basic journalistiek. Weet je, kolompjes, nieuwsberichten. Echt iets wat je nodig hebt. Eigen nieuwsgaring in ons zeiltje. En verder geen gedoe, geen gekleurde, wat dan ook. Dus het is tamelijk recht toe, recht aan. En Erik refereert dus op Twitter aan onze zaak, want de rechter heeft gezegd dat de staat vrijheid van meningsuiting heeft. Maar dat bijt dus ook de staat in zijn eigen staart. Want je kunt als ambtenaar die denkt dat hij onaantastbaar is en vrijheid van meningsuiting heeft, omdat de rechter dat nu in één keer gezegd heeft, kun je dus ook zomaar op straat staan omdat jouw leidinggevende ook vindt dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en jou op straat mag zetten. Het is één grote chaos. Maar om dat te voorkomen is er dus bepaald dat de grondrechten er voor burgers zijn en niet voor de overheid. Grondrechten, bij de grondwet bepaald, is een zaak aangaande burgers, om de burgers te beschermen tegen elkaar en tegen de staat. Zelfs een politieagent die als burger of als privépersoon uitlatingen doet op Twitter, dat gebeurt nog wel eens, hè, dat mensen dan in hun Twitterprofiel open en bloot zeggen hoe ze heten, wat ze zijn, wat hun ambt is. Dat is een beetje lastig om dan nog te zeggen van ja, mijn uitlatingen zijn privé, want een ambt is niet iets wat je tussen 5 en 8 doet. Een ambt bekleed je en daarmee verenig je je ook als persoon, dus dat is een lastig iets, maar goed.
Nee toch, het is toch gewoon een persoonlijke verantwoording.
Het is geen carrière, het is geen baan, nee. Een ambt, tot een ambt word je geroepen, het is een erekwestie en je bent niet ambtenaar tussen 5 en 8 en als je thuis bent ben je in één keer geen ambtenaar. Nee, een ambt, dat is wel zo dat wanneer je, Menno, jij werkt voor de Blauwe Tijger tussen 5 en 8 of tussen 9 en 5 en daarna ben je gewoon lekker voor jezelf bezig en niet voor mij of voor de Blauwe Tijger. Ja toch?
Dus zal ik onthouden de volgende keer dat je mij na 5 uur hebt.
Ik weet dat je het heel eervol vindt om voor de Blauwe Tijger te werken. En daar ben ik ook blij mee dat je dat heel eervol vindt.
Ja, ik zie maar dit ook wel als een roeping.
Nou, oké. Ik heb je nog niet de gunst van het ambt verleend. Misschien kunnen we wel een soort ambt bedenken voor jou. Maar dan ben je ook de Sjaak, s'avonds, s'nachts.
Dat ben ik nu ook al.
Nee, dat ben je helemaal niet. Bel ik jou op om terug te komen of om je werk af te maken? Of om je fouten te herstellen? Of... Nee. Erik van Goor, tweet van de week. Maar we hebben nog weer een leuke tweet die ook met ons te maken heeft. Een zeer gewaardeerde X'er en dat is Joko.
Wat leuk.
Ja, leuk hè? En dan hou ik deze even omhoog, want die hoort er natuurlijk bij. Joko zegt, mensen, help die toppers van de Blauwe Tijger Parelmoer/Parelmoer even de zomer door met een donatie of haal wat moois uit de webshop. En dan zeg ik direct, een donatie is leuk voor ons proces tegen de staat, dat mag. Maar ik heb veel liever dat u gewoon iets moois koopt, iets leuks, iets lezenswaardig waar u zelf de zomer mee doorkomt. Of om weg te geven als cadeau en dan hebben u en ik er allebei wat aan. We hebben de mogelijkheid tot doneren omdat u daarom gevraagd heeft. Dus we hebben die donatieknop op de website. En ik zeg daar ook echt geen nee tegen. Maar ik heb veel liever dat u gewoon lekker naar die winkel gaat. Van ofwel de Blauwe Tijger of Parelmoer.shop. En dat wij dan weer lekker aan het werk mogen om u van mooie dingen te voorzien. Of mooie boeken te kunnen voorzien. Want dat is onze,
onze roeping, Menno.
Nou, gewoon werken voor je geld.
Ja, leuk. Joko, dankjewel. Oh ja, hebben wij het daarover gehad in de intro? Dat we het daarover gingen hebben, BNB voor Liefde. Ja, toch?
Ja.
Ja, oh ja. Ik heb gebingewatched.
Ja.
Heb jij wel eens een aflevering gezien?
Stukjes. Ja, 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 ja.
Het is gewoon een soort nieuwe boer zoekt vrouw hype. Al een paar jaar. Ik weet niet hoeveel seizoenen dat ding aan de gang is. Mm. Ik moet zeggen, het is extreem pijnlijk, want alles gaat mis. En alles is extreem awkward om te zien.
Nou, ik heb maar één vraag, Tom. Vind je het heel raar? Want hoeveel meer tegennatuurlijk dan dit wil je het hebben?
Nou, als wij het over tegennatuurlijke dingen gaan hebben, vriend, dan kunnen we nog wel eens wat koeien uit de sloot, stieren uit de sloot halen.
Stieren uit de sloot?
Ja. Oh.
Nee, maar alles hieraan is natuurlijk voorop gezet. En als er iets is wat liefde niet is, is het dit.
Nou ja, mensen die meedoen in het programma en die een B&B hebben in het buitenland, die mogen blijkbaar een of ander profiel opgeven waar ze graag op daten van de ander. Dan gaat de redactie aan de slag om mensen, of nee, dan gaan ze een reclamefilmpje van zo iemand maken. Die doet een oproep en daar reageren mensen op. En dan mag de kandidaat mensen laten komen. Een stuk of vijf uitkiezen of zo. Dat is volgens mij is dat ongeveer. En we hebben dat natuurlijk al eens besproken. Hè? Dat emigreren, weggaan van hier omdat het elders beter is. En dan daar een leven op proberen te bouwen. De helft van die B&B gevallen is ook daar gestrand. Die huwelijken stranden daar. Dan gaat er weer één partner terug met de kinderen. Er is al heel veel tragiek gebeurd voordat dit hele programma. En dan komen ze daar en dan komt er een of andere tut hola. En die komt dan de B&B-eigenaar veroveren of niet. En ja, dat zijn hele tragische dingen om naar te kijken.
Ja.
het is allemaal heel, heel moeilijk. En het knarst en het wringt. En
maar je kent het gezegde toch, Tom. Dat is letterlijk wat dit is. Dit is gewoon, er is geen leuker vermaak dan leedvermaak.
Ja, ik weet niet of dat leedvermaak is. Want
nou ja, kom op zeg.
Kijk, ja, er zitten dingetjes leedvermaak in. Waar ik wel door vermaakt werd, is je hebt een vrouwtje in Griekenland. Die heeft daar drie huizen en er kwamen twee mannen. En die komen dan twee of drie dagen na elkaar of zo. Weet je? En dan de eerste mag zich settelen en die mag helemaal denken dat hij het mannetje is en dat hij haar mag veroveren. En dan, net als die bezig is, komt de tweede alweer aan.
Ja, ja, ja.
En dan is die helemaal ontgoocheld en uit zijn rol en moet hij in één keer concurreren. En dan heb je van die metromannen.
Peacocking.
Die heb je van die metromannen die dan een pact sluiten en die gaan dan samen heel erg hun best doen. En dan gaan ze samen koken en ja, je hebt er wel een paar van die types bij. Die waren echt waarvan ik dacht van ja, dit is wel een dit is wel iets heel exemplarisch. Dus dat vrouwtje in Griekenland, dat was zo'n blond vrouwtje met van die dunne lipjes die fel rood waren geverfd. En die stiefelt de hele dag drukjes met haar dekentjes wassen en dekpetjes overtrekken en het huisje netjes houden. En dat is ook zo'n heel stereotyp huis ook met alles was wit gekalkt. En kozijnen waren in drie kleuren blauw. Echt zo'n typisch saaie Griekse. Waarom ik dus nooit naar Griekenland ga. En dan komt er eerst een gepensioneerde opsporingsambtenaar. En die man was eigenlijk ongelooflijk grappig. Hij was echt een beetje omdat hij een soort clowneske hork was. Die eigenlijk de hele tijd bezig was met zichzelf.
Maar die kwam natuurlijk op eigen initiatief.
Ja, en dat ging ook helemaal mis. En dat vrouwtje wilde hem niet. En die wees hem af. En die hadden ruzie. En toen kwam in één keer een soort zigeunerman. Gepensioneerde zigeuner. En die had allemaal hele kul cadeautjes meegenomen, gewoon een papiertje beschilderd en dan ingepakt en met heel veel betekenis en zo en heel zwaar. Ja, je zei dit in je filmpje en toen moest ik daaraan denken, dus ik dacht ik maak dit en weet je, en dan en die vrouw die was helemaal ingepakt.
Oh nee toch?
Ja. Oh. Dat is heel sneu. En die mannen die sliepen samen in het gastenhuis met z'n tweeën. En die hele grappige opsporingsambtenaar, die clown, komt dan steeds voor de camera zijn verhaaltje doen. En hij voelde zich ook wel ongemakkelijk, dus op een gegeven moment besloot hij ook om weg te gaan. Maar dan filmen ze ook die zigeuner. Ja, Ruud is nou niet iemand waarmee ik nou echt op eigen initiatief een avond lang biertjes mee zou gaan drinken of zo.
Maar je wordt daar dus eigenlijk neergezet als twee concurrenten van elkaar.
Mm-hmm.
Maar je moet het dan wel samen door één deur, zeg maar. Er mag niet echte concurrentie zijn.
Nou, je kunt dus voor verschillende opties kiezen. Hè? Dus hoe ga je de game in?
Ja.
Ga je echt heel erg tegen de ander afzetten, ook naar dat vrouwtje toe? Maar dan moet je wel er zeker van zijn hoe die vrouw bezig is met die andere man. Als jij die andere man heel erg negatief gaat afschilderen naar die vrouw toe, of heel erg of in gedrag echt heel erg afwijzend gaat doen naar die andere man. Ja, zo'n vrouwtje ziet dat ook. Dus je hebt dat vrouwtje in Griekenland, maar je had dus ook een vrouwtje in Frankrijk. Net als vorig jaar had je ook een vrouwtje in Frankrijk. En dat, ik weet niet of je het vorig jaar gezien hebt?
Nee.
Ik weet niet meer hoe ze heet. Maar dat kind had van die... Had ook van die dunne, zure mondhoekjes die de hele tijd en zo kort geknipt type.
Kortpittig kapseltje?
Ja, en die had een B&B in Frankrijk en die snauwde alle mannen af. En die was echt nauwelijks, kon er een glimlachje af. Dat was echt vreselijk. En nu heb je dus weer zo een in Frankrijk. En die had dan nu een grijze ragebol, was dat? Die was ook moeilijk, joh. Echt ook zuurig en maar, ja, wel iets losser dan die van vorig jaar. En die kreeg ook twee kerels, waarvan er één een beetje een vader ook was, wat kwam gelijk als eerste. En daarna stuurden ze twee dagen of een dag later stuurden ze een meer mannelijke man. Maar ook wat ouder, een gepensioneerde schipper. En het is bizar om te zien wat uiteindelijk mensen die elkaar niet kennen tot elkaar aantrekt en wat elkaar afstoot. He, dus de man die graag wil veroveren en mannelijk wil zijn. Je komt wel in het domein van die vrouw, want het is haar B&B. En dan komt er zo'n vreemde man en die wil gelijk al een knuffel geven. En ja, dat vindt ze dan niet goed blijkbaar. En dan komt er zo'n hele mannelijke man en die gaat met haar fotoalbums bekijken en zo. Dus, en dan in één keer ontdekken ze dat hij vroeger op een schip heeft gewerkt. En zij had vroeger met haar ouders een zeilboot waar ze op als kind heel veel zeilden. En die hebben elkaar ooit gekruist.
Ah.
In één haven. Want er was een foto waarop zij op die zeilboot zat.
Tom, het heeft zo moeten zijn.
Zijn boot lag erachter.
Het heeft zo moeten zijn.
Dat is nou gewoon het pijnlijke aan alles. Dat je daarnaar zit te kijken en je dat beseft. Van eigenlijk gaat het nergens over. Wat voor manier kunnen we vinden om elkaar voor de gek te houden en te denken dat we bij elkaar passen? En dan was er nog een vrouw in Zuid-Afrika. Die was beheerder van een B&B in het Paul Krugerpark. En ze had wel goede klokken. Ja, ze had mooie horloges. Ze hadden echt mooie horloges.
Oh.
En nu komen daar een paar mannen zo. En de ene is fietsenboer en de andere... die had een vissersboot. Maar ook gewoon niet een echte vissersboot, maar een hobbyvissersboot. Dus dan die heeft een boot die ze met kapitein verhuren om hobbyvissers naar de zee te
gaan. Oh, dat is wel business.
Het is business, maar ja, tegelijkertijd... Ja, nee, die kwam daar ook als mannetje naar binnen. Met allemaal visbladen en vakliteratuur. Nou, was ze natuurlijk niet van onder de indruk, want ze had niet zoveel met vis en zee en zo. Ja, in het Paul Krugerpark. Die vrouw, die zie je eigenlijk alleen maar redenen verzinnen waarom ze eigenlijk niet met die kerels wil. Of waarom ze zich van het lijf houdt. Dus dan heb je weer het idee van, ja, weet je zelf wel wat je wil of zoekt of wat je nodig hebt. Het is allemaal zo treurig.
Dit komt wel neer op wat ik zei natuurlijk. Het is wel echt leedvermaak. En het is ook echt leed. Want wat je dus ziet is, we hebben het al zo vaak gehad. Dit gaat ook weer over het thema emigratie natuurlijk.
Ja.
Dit zijn mensen die zijn ooit al geëmigreerd. Mm. Hebben hun wortels al afgesneden.
Ik ben zo klaar met Nederland. Het is allemaal in Nederland. Is het allemaal zo, ja,
maar dan krijg
ik
je
weet
dus...
niet hoor, maar ja, Nederland is, ja, zie je dan de hele tijd.
Nou, maar je bent dus al afgesneden van je wortels, je zit daar op een eilandje, je huwelijk is gestrand. Dan komen daar ook nog mannen bij en ik neem aan, tegen de tijd dat jij je inschrijft voor zo'n programma en je vertrekt naar het Paul Krugerpark in Afrika, ja, dan zit je hier ook niet helemaal lekker in je vel, Tom. Want dat doe je niet met de bedoeling om die vrouw daar weg te trekken bij haar B&B en om hier lekker een gezinnetje te stichten.
Ik weet dus niet wat het een fietsenboer uit Alkmaar beweegt met een florerende zaak om dan in één keer te denken van, weet je wat, ik ga gewoon kijken of ik die vrouw in het Krugerpark ga verschalken.
Ja.
En dan komt hij daaraan en dan wordt hij dus van het vliegtuig wordt hij door die hele bush door het Krugerpark naar B&B, midden in het Krugerpark gereden. En dan zegt hij doodleuk tegen de chauffeur, oh, dit zijn wel hele vette MTB-trails, hier kun je wel heel lekker fietsen. En dan zegt hij, die ranger zegt, ja, maar dat is verboden, want hier mag je niet in je eentje fietsen, dat zou ik maar niet doen.
Dan word je lunch.
En dan rijden ze echt dwars langs, zo echt 5 meter van zo'n leeuw.
Ja.
En dan gaan ze naar kijken, dat is wel een groot beest, ja.
Ja.
Maar alles is even raar. Met wat voor idee in je hoofd ga je als fietsenboer naar Zuid-Afrika om een vrouw te ontmoeten? En het eerste wat je zegt, kun je wel lekker vet gaan mountainbiken.
Ja.
Nou ja, het heet dus B&B vol liefde. Maar het was echt gewoon helemaal niks, geen liefde.
Nee.
Iedereen hield de boot af en er waren kandidaten die heel graag wilden. En er waren B&B-eigenaren die alles afhielden en juist weer blokten. Ik dacht van, ik ga het gewoon bekijken, want dit is het best bekeken programma van Nederland. Alle kranten kopten dat heel Nederland ernaar uit had gekeken. Ik dacht, oké, ik ga het voor jullie bekijken. Ik ga er ook eens naar kijken. En dan weet ik ook wat er op de televisie is. Kijk, ik wil altijd kijken van, zijn er ook nog normale mensen die meedoen aan het programma?
Nee.
Jawel.
Nee.
Ja, dat was een hele leuke. Die hebben we nog niet gehad.
Oh.
Thijs.
Oh, oké. Okay.
Dat is zo'n biker-achtige hardrocker. Mm-hmm. Fantastische vent. Ja. Ja, dat was lachen. Hij heeft een hele mooie stem. Echt een supermooie stem. Eigenlijk moet je dat gaan luisteren. Thijs heeft een stem. Als ik de NOS was, dan zou ik hem alle sportwedstrijden laten verslaan. Oh. Eigenlijk heb je alleen maar Thijs nodig. Ja, zie je de bal de voet van Ake verlaten. En gaat nu richting de helft van de Duitse partij. En het is eigenlijk wel bloedgeil om te zien. Maar eigenlijk komt Frenkie de Jong er net niet aan te pas. En die tragiek van dat moment dat hij er net niet aan te pas komt.
Hij had ook nog een woordenschat.
Echt, ja, het is heel erg literair. Ik vond het echt de geweldigste personage bij uitstek. Ik denk ook dat hij echt bestaat. Want iemand als Thijs verzin je gewoon niet. Oh ja, ook een leuke figuur was Robert uit Schotland. Die heeft zo'n een kasteel, of een, ja, niet echt een kasteeltje, meer een soort grote cottage. Een jachthuis. Een bescheiden optrekje eigenlijk. En dat was ook een B&B. En Robert was echt een enorme bal. Maar die kleedde zich helemaal als zo'n Schots gentleman. Met kilt en al eromheen. En mooie woordenschat. En mooie stem ook. Dus aangenaam om naar te luisteren. Wel een beetje een balletje. Maar dan blijkt ook dus dat hij bevriend is met andere Nederlanders in Schotland. Die daar ook kasteeltjes kopen en wonen en zo. Zoals bijvoorbeeld die Paul, hoe heet die ook bij Jort, hoe heurt het eigenlijk wel eens is geweest. Plakken hem in beeld, was ontzettend leuk. Maar dat vond ik wel een leuke vent. Dat was eigenlijk wel een opmerkelijke figuur. Enorme, een dominante man in de goede zin van het woord. Ik vond het heel erg leuk. Eén vrouw kon er helemaal niet tegen. Is heel dominant, ja. Ik moet echt even mezelf terugtrekken. Ik denk dat ik even ga hardlopen. En het was eigenlijk ook niet echt moeders mooiste, dat kind. Maar hij kreeg ook een gepensioneerde stewardesse op zich afgestudeerd. Hele gestuurd, hele mooie vrouw. Heel elegant en hoe noem je dat eigenlijk?
Gedistingeerd.
Ja, gedistingeerd. Maar ja, stijlvol. Echt een mooie dame. En ja, dat is gewoon een soort droomkoppel. Als dat het niet wordt, als dat nog uit elkaar moet, dan weet ik het ook niet. Dus misschien moet ik toch even kijken hoe het afloopt. Weet je, of die bij elkaar zijn gebleven. Heet hij nou Robert of Robert Jan of zo, die man? Ik weet het niet meer. Uit Schotland. Dat vond ik leuk. Dus Thijs en Robert vond ik echt allebei erg leuk. En voor de rest was het echt huilen met de pet op. Was zoveel leed en zoveel onvermogen en zoveel totale toevallige aanleidingen. En ja, iemand heeft geen rijbewijs. Oh ja, dan val je eigenlijk al af. En dan ga ik hem toch halen? Ja, nee, hoeft niet meer. Echt? Zo, op die manier gaat dat.
Ja, ik heb nog geen redenen gehoord om te gaan kijken, Tom.
En Matthijs, als je kijkt, solliciteer alsjeblieft bij de NOS. Want we willen in Nederland weer een normaal sprekende sportverslag geven. Voor dat wat sport leuk maakt. Waarschijnlijk gaan ze gewoon ook beter voetballen als Thijs voetbalverslag doet.
We hebben nog een tweet, Tom. Die heb jij nog niet benoemd.
Echt waar?
Ja, Joost Niemullen.
Oh, Joost.
Ja,
over GD Vans. Ja, dat is wel leuk, want ik zag dat al.
Ik ben nou wel klaar met die bed-and-breakfast.
Nou, Vans, die heeft... ik vind dat echt stiekem eigenlijk wel het leukste, zo'n bed-and-breakfast. Dan vind ik dat gewoon een leuke Van Vans ging in de katholieke kring rond. Hij is katholiek, hij is 100% tegen abortus, et cetera, et cetera. Dus dacht ik, oké, kom maar op. Ook die Amerikaanse kanalen waren best wel positief. Nou zegt Joost Niemullen dus dat de vrouw van Vans heet Usha Chilukuri. Haar ouders zijn Brahmanen uit de deelstaat Andhra Pradesh in Zuid-India. In 2014 trouwden ze met een interreligieuze ceremonie. Zij is praktiserend hindoe, hij is katholiek. Kom daar maar eens om bij die racisten van de Volkskrant. Dit is heel raar, want als katholiek trouwen in een interreligieuze ceremonie, dat wordt niet door de kerk gefaciliteerd.
Nee.
Dan trouw je echt voor een soort van totale, vrijzinnige, ja, niche-pastoor die echt niet in de gaten wordt gehouden door de bisdom, maar zeker niet door Rome, die dit soort dingen doet. Een interreligieuze ceremonie.
Bestaat toch officieel
bestaat
niet?
Het is gewoon een non-existent iets. Dus je kunt er wel iets bij verzinnen, maar als je al een pastoor zo gek krijgt om erbij te zijn en zich ervoor te laten lenen. Ja, het is geen officiële huwelijksmis of er is geen officiële huwelijkssluiting in katholieke zin. Het is geen katholiek huwelijk. Dus hoe kun je dan katholiek zijn als je eigenlijk niet eens katholiek kunt trouwen of getrouwd bent? Het is fijn dat hij 100% tegen het abortus is, by the way.
Ja.
Maar dat hij dus echt een diehard, orthodoxe, traditionele katholiek zou zijn. Volgens mij hebben ze wel een paar kinderen al. Ik weet het niet. Vorige week dachten wij nog dat Vans een door en door 100% traditioneel katholieke jongen was. Dat werd overigens ook gesuggereerd door een aantal Amerikaanse katholieke media. En hieruit blijkt gewoon dat hij dat niet is. Hij kan wel zich zo voordoen en zo, maar hij is het niet. Want als je met een vrouw samenwoont en je huwelijk is niet katholiek gesloten. Als de kerk een huwelijk toestaat met een partner van een andere godsdienst, wordt vaak nog protestants wordt wel toegestaan als je serieus in het geloof staat. Niet-religieus wordt ook enigszins toegestaan. Het wordt zeker niet gestimuleerd, maar de eis is dat de partner de kinderen volledig katholiek opvoedt samen met de katholieke partner. Dus dan wordt het huwelijk kerkelijk nog wel eens toegestaan. Maar een interreligieuze ceremonie als kerksluiting of als huwelijkssluiting in de kerk, dat kan helemaal niet.
Ja, maar dat is wel de reden dat ik vorige week ook zei. Kijk, want ik heb dit nieuws vanuit een andere hoek te horen gekregen. En dat was een politiek watcher uit Amerika die dat zei. En die zei dus, hij heeft ook... En dit is voor mij weer een verduidelijking, want ik heb me er ook toen niet in verdiept. En dat heb ik ook niet geclaimd of zo. Maar dat ik zei van, hij probeert in bepaalde staten aansluiting te vinden bij een basis die traditioneel niet op Trump zouden stemmen. Maar die wel aanhanger zijn van J.D. Vance. Hij heeft een achterban.
Oké, okay, comments, jongens.
Ja, hebben we ook.
We hebben echt veel tweets gehad deze week. Oh ja, gezond verstand. We hebben vorige keer over Vigano gehad natuurlijk. Gezond verstand komt in het nummer van afgelopen week. Dus dat is 27 juli. Dus die was nog niet uit toen we het erover hadden. En is nu wel uit. Op de vraag van Ingrid Schaafsma, die vraagt in welk nummer van gezond verstand dat stuk staat. Het staat helemaal achterin op de laatste bladzij. Iemand vindt het als Lutheraan niet zo fijn dat ik mijn superieure houding met het Rooms-Katholicisme ten toon sprei. Maar beter dan niet benoemen. Nou, weet je wat het is, Henry den Hengst? Het is gewoon heel simpel. Er is verder niks anders. En ik ben katholiek en je hebt wat Revo-podcasts. Ze zijn niet heel groot, maar je hebt ze. Je hebt verder geen katholieke podcast, dus ik zie dat als mijn. Waarom zou ik me daarin verschuilen, toch Menno? Jij bent niet katholiek, ik wel. Ik praat erover.
Maar dat benoemt Henry ook wel, dat het daarom wel van belang is.
Ja, maar dat is een hele simpele reden.
Ja, maar ik vond het een mooie comment op zich.
Oké, goed. Ja, nee, ik zag hem. Raar dat gedurende de jaren 90 niemand op Jeltsin of zijn kliek heeft geschoten. Blijkbaar waren er geen jonge gekkies in Rusland. Nee, weet je, jonge gekkies of gekkies zijn er alleen maar in landen waar de Amerikaanse deep state een enorm interessant belang in heeft. Of al heel erg aanwezig is. Dat is als er een aanslag is of een terroristische daad of bloed en alles erop en eraan. Dan is dat alleen maar in landen waar Amerika enorm veel belang in heeft. En waar de publieke opinie even net bij gestuurd moet worden of even bij de les gehouden moet worden.
Ik ben nog wel benieuwd eigenlijk, want Theresia die zei... Beste Nico, van alle analyses die ik gehoord heb, en dat waren ze denk ik allemaal, is deze een van de meest nuchter en duidelijk. Waarvoor mijn dank? Want je hoort zoveel dat mijn hersenen pingpong spelen.
Ja.
En dat is ook wel zo, je hoort allerlei verhalen. Ik heb wel één vraag, want er komt wel steeds meer informatie naar buiten. Ik heb wel natuurlijk even met Nico gesproken. En hij zei van ja, communicatiefouten, dat soort dingen. Maar er komt wel steeds meer naar buiten waarop...
Nee, het kan enerzijds zo zijn dat Nico gelijk heeft. En dus Nico schetst een heel erg plausibel scenario. Maar dat het zo is gegaan, zegt hij niet. Hij zegt gewoon, bedenk je even, dit kan ook nog allemaal gewoon gebeurd zijn. Het kan gewoon een lone wolf zijn die met een vaag idee dat dak op is geklommen. Hij had wel, en die eigenlijk verbaasd was dat hij zo door kon klimmen zonder wat dan ook. En in één keer had hij Trump in het vizier. He, en dan zit je met een ondermaats geweer wat eigenlijk net de afstand niet aan kan door een ondermaatse schutter die eigenlijk gewoon totaal doet wat hij niet zou kunnen of maar half zou kunnen. Ja, en dan toevallig gaat er een kogel door het oor heen.
Er stond nog een leuk verhaal in de Wall Street Journal. Mm-hmm. Dat is namelijk dat hij heeft daar boven dat terrein met een drone gevlogen. Nou, wat dus compleet bizar is. Wat hier de reden en wat hier de reden...
Op het moment van die meeting?
Het schijnt net daarvoor te zijn geweest. Maar dan nog, de Secret Service is daar tijden van tevoren aanwezig. En dronevliegen is helemaal in Amerika behoorlijk gereguleerd.
Ja man, enorm. Ja.
Het is zelfs zo, alle nieuwe drones die je daar koopt, hebben ingeprogrammeerde black zones. Dus dat zijn gewoon...
Kun je gewoon niet in.
Dan stijgt die niet op.
Die drone die stijgt niet op of houdt op bij de grens van die zone.
Ja.
Dus, en je hebt tegenwoordig een drone-piloot-brevet nodig. Je moet echt gewoon een diploma hebben. Nou, dan moet je allemaal invoeren. Dus in de drone zit ook al gelijk de identificatie van degene die drone bestuurt.
Je moet zo'n ding verbinden met het internet.
Ja, dan kun je natuurlijk hacken en zo. Dat is allemaal heel lastig. Dat kan. Alleen als er een gehackte drone rondvliegt, dan moet er ook een fake identity van de piloot in staan.
Het verhaal wordt wel steeds leuker.
Dit soort dingen zijn daarom juist allemaal heel leuk. Tuurlijk is het leuk.
Weet jij ook wie de ouders van deze jongen zijn? Ik weet hun namen niet, maar ik weet wel wat hun beroep is.
Nou?
Ja, die zijn allebei, dus...
Welzijnswerker?
Ja.
Nee, echt? Ja. Oh, echt waar?
Ja, die
oh,
werken allebei in de ambulante gezondheidszorg, ja, ja, ja. Zeg maar. Ja, ja. Dus, ja.
Kinderen van anderen in de vernieling helpen en ondertussen hun eigen kind verwaarlozen.
Vond ik ook een leuk detail.
Ja, dat, dus, gebeurt, ook, dat gebeurt ook wel vaak.
Ja.
Beste mensen, we zijn aan het einde van onze sessie.
Jij hebt nog een camera, Tom.
Oh, kijk, ik heb nog een camera. De rest is uitgevallen. Nou ja, goed. Dan had het ook zo moeten zijn. Ja, dat is echt gepland. We hebben weer genoten. Bedankt dat u erbij was bij deze waanzinbarf.
Mag ik nog één dingetje zeggen, Tom?
Nou, eigenlijk
ik vind nog
niet.
Wat leuks.
Nou, ja, ja,
ik moet eerlijk zeggen...
Ik weet het niet.
Nou, ik heb deze dus aan het begin van de uitzending gehad. Het is een moscatel. En ik vond hem zo lekker. Ik heb echt... Dit is een snoepje. Is dit.
Ja, het is heel erg lekker.
Oh, dat was het enige wat ik nog... Maar okay. ik vond hem echt geweldig.
Cherish, dus kijk gewoon lekker naar de Aficionado Archipel op YouTube. Linkje staat onder, hieronder in de beschrijving, in de tekst... naar die heerlijke nieuwe video met Cherish. Elke komende zondag vanaf vandaag 3 afleveringen over sigaren en Cherish. Want met een sigaar kun je gewoon het beste een lekker sherrytje pakken.
Vergeet niet te liken, delen, sharen,
Deel, like, subscribe. Ga even naar de Blauwe Tijger en dan kun je registreren op het hamburgermenuutje. Ons forum voor de Greenbox staat aan. U kunt meediscussiëren, uw eigen resultaten over de Greenbox kunt u op het forum zetten. Als u lid bent van de Blauwe Tijger en dat doet u gratis. Ga naar dat hamburgermenuutje, klik erop en dan op de knop registreren. En dan bent u lid. Krijgt u ook natuurlijk nieuwsbrieven en vrij toegang tot video's die al dan niet van YouTube gegooid worden. Want op bluetooth.studio staan al onze video's staan ook voor u beschikbaar in uw account.
Ja.
U krijgt hartjes van Menno als u zich registreert op bluetooth.studio.
In mijn gedachten ben ik altijd bij u.
In gedachten is Menno bij u. Nou, hoe mooi kunnen we eindigen?
Tot de volgende.
Fijne zondag. Tot de volgende week.